Zweten, weten, vergeten, oftewel de toetscultuur. Veel leerlingen die prestatiedruk ervaren en leerlingen waarbij hun motivatie ver te zoeken is. Met al deze problemen kampt het huidig voortgezet onderwijs. Mijn naam is Iris en wat leuk dat je luistert naar de Laxcast, de podcast van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Hierin praten wij over alles wat jij over het onderwijs en het Lax als vereniging moet weten. Want het Lax, dat ben jij. In deze tweedelige podcastserie gaan we op zoek naar factoren uit verschillende onderwijstypes die kunnen bijdragen aan de oplossingen voor het grote motivatieprobleem, de ervaren prestatiedruk en de toetscultuur. Allereerst zijn we in gesprek gegaan met Bernie Drop, schoolbestuurder op het Montessori College in Nijmegen. Ik zit hier vandaag met Bernie Drop. Bernie, zou je jezelf eens even kunnen voorstellen?
Hi Iris, ik ben Bernie Drop. Ik ben de rector-bestuurder van een brede scholengemeenschap voor Montessori onderwijs, voortgezet onderwijs in Nijmegen en in Groesbeek. Ja, en we hebben onderwijs van VMBO basiskader tot VWO plus.
Ja, leuk. En wat is het Montessori onderwijs eigenlijk?
Ja, Maria Montessori is een onderwijspionier, vernieuwer, van, bijna uit de vorige eeuw, maar in het onderwijs veranderen dingen niet zo heel snel. Dus ze is eigenlijk nog steeds super actueel. En haar streven was er toen al naar om jonge mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar het mens zijn. En daar hoorde voor een stukje kennis bij natuurlijk, maar er hoorde ook socialisatie bij en zelfstandigheid bij. Haar belangrijkste motto is, leer het ze zelf te doen. In haar woorden, help ze het zelf te leren doen.
Ja. Nou, dat klinkt als een heel mooi vooruitstreven en een hele mooie vernieuwing. Maar hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit? Dus hoe ziet het eruit, een dag eruit, of hoe ziet het schooljaar eruit voor leerlingen die het Montessori-onderwijs volgen?
Binnen het Montessori-onderwijs proberen we te zoeken naar leersituaties, leeromgeving die veel spannender en betekenisvoller voor leerlingen zijn, persoonlijker dus, dan in het meer traditionele onderwijs. Dus we halen de wereld meer de school in. We doen vaak veel meer aan praktische dingen. Het is ook echt hoofd, hart en handen onderwijs. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die van haar ook al meegenomen zijn in andere scholen. Hè? Maar ook wel uit haar koker komen. Leerlingen hebben veel meer keuzes op een dag in hun les. Zelfstandigheid is heel erg belangrijk. Dus er wordt altijd gewerkt met, ja, soms noemen we in Montessori onderwijs noem je dat soms deeltaken, soms noem je dat periodes, waarin leerlingen al aan het begin van de periode weten wat ze aan het einde van de periode moeten kunnen en kennen. En waarbij ze niet elke week dan huiswerk opkrijgen, maar daar wordt dan ook een zekere zelfstandigheid in verwacht. En natuurlijk is het zo dat niet iedereen een Montessori-kind is op het moment dat je op school aankomt. Maar dat je daar ook 4, 5 of 6 jaar over mag doen om dat te leren. Dus de docenten en de mentoren en de coaches die ondersteunen je daar ook in. Het is ook zo dat een proefwerk, want volgens mij gaan we het daar ook over hebben. Als je het een keer niet geleerd hebt of je snapt het echt niet, dan is het niet zo dat je een onvoldoende de rest van het jaar met je mee zult. Dat weet ik nog heel goed van mijn zoon. Dat vond ik echt. Ja, die haalde dan één voor Engels. Ja, hij begon er niet eens meer aan de rest. En dat was gewoon onoverbrugbaar. Maar bij het Montessori kunnen kinderen hebben recht op herkansingen. Dus als jij een onvoldoende haalt voor geschiedenis, kan dat 2 oorzaken hebben. Hè? Je hebt het niet goed gepland en niet goed geleerd. Of je hebt gewoon echt moeilijkheden met de stof. Ja, vanuit beide perspectieven mag je het nog een keer doen. In het ene geval, als je het niet kon, dan krijg je nog wat extra hulp. Of dan is het ook de bedoeling dat je leert van je fouten. En in het andere geval, als je gewoon een ontzettende misser hebt gemaakt in het plannen, of je hebt gewoon niks gedaan. Nou, dan denk ik wel dat de mentor die gaat wel met je reflecteren van, ja, hoe komt het nou en hoe kan je dat de volgende keer beter doen? Maar ook dan krijg je een herkansing als je ook je eigen inspanningsverplichting daarin genomen hebt. Hè? Dus laat zien dat je ook aantoont dat je nu dit keer wel leert voor het proefwerk.
Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd. Je geeft aan, leerlingen krijgen in het Montessori-onderwijs bij ons meer de kans om dingen te herkansen. Denken jullie dat dat herkansen ook helpt om de druk van leerlingen af te nemen die zit op dat cijfer?
Ja, dat is wel de bedoeling. Zo moet het wel uitpakken. En zo pakt het ook uit, zeker in onderbouw. Op het moment dat je met examens bezig bent, dan heb je natuurlijk toch, nou, kan je ook vaak wel herkansen. We proberen daar ook maximale herkansing in op te nemen in het PTA. Ja, daar zit die absoluutheid van het cijfer er natuurlijk wel bij. Hè? Dus dan komt die druk er wel weer op te zitten. Ja, maar het is ook prima om... Het is niet per se slecht om druk te voelen. Hè? Het zou interessant zijn om dan... Dat ook aan te, om dat te gebruiken als een leerervaring van hoe ga je met druk om? En hoe kun je ook op een gezonde manier met druk omgaan? Zonder dat het je uit het lood slaat of je er dicht van klapt of te veel stress van hebt.
Ja, want we zien dat leerlingen in het Nederlands onderwijs toch wel in dermate zorgelijke mate prestatiedruk ervaren. Denk je dat als je kijkt naar het Montessori-onderwijs en het traditionele reguliere onderwijs, tot daar wel verschil in zit? Of denk je van
ja,
niet?
Ja, nee, zeker. Zeker dat recht op herkansen, dat is echt heel cruciaal. Recht op herkansen, leren van je fout. Dat zit ook echt helemaal in het Montessori-onderwijs ingebakken. Ja, dat is enorm drukverlagend natuurlijk.
Want is het Montessori-onderwijs dan meer gericht op de vaardigheden die een leerling eigenlijk moet halen in plaats van de cijfers?
Het Montessori-onderwijs is gericht op je hele persoonlijke ontwikkeling. Dus, en daar steekt ze tijd en energie in. Dus jouw groei naar volwassenheid, waarin we hopen dat je op het moment dat je bij ons weggaat maximaal zelfstandig bent, je de regie kunt nemen over je eigen leven en je eigen leren. Ja, dus dan gebruik je al die jaren van dat je op school zit ook om jou daarin te ondersteunen. Richting dat punt, snap je? Dus de cijfers zijn voor ons net zo belangrijk als de persoonlijke ontwikkeling. Of je een aardig mens aan het worden bent. Die ook nog iets voor de wereld wil doen.
Nou, dat klinkt in ieder geval als een heel mooi streven. Ook om die leerling echt te laten ontwikkelen. Niet alleen in de kennis, maar ook in de vaardigheden. De sociale vaardigheden die bij het leven komen kijken. Eigenlijk zien we in het reguliere onderwijs zien we eigenlijk ook wel vaak dat leerlingen doen aan het zweten, weten, vergeten. Oftewel, ze weten, ze hebben morgen een toets. Nou, dan ga ik een avond van tevoren even heel hard stampen. Ja. Hoe gaan jullie daar in het Montessori-onderwijs mee om? En gebeurt dat daar eigenlijk ook?
Tuurlijk. Er zitten nog steeds leeftijdsgenoten van je en dat blijven wel pubers. Dus die, een zekere mate van opportunisme is ook onze leerlingen niet vreemd. Alleen, je hebt leerlingen die dat prima kunnen handelen. Hè? Even gassen de avond van tevoren en dan nog een voldoende halen. En je hebt leerlingen die dat niet kunnen handelen. Ja, die krijgen dan een herkansing. En het is ook wel vaak wel een ontdekking voor heel veel leerlingen. Want te veel herkansingen, dus vind je niet zoveel mee op. Hè? Daar krijg je het ook wel heel druk van.
Ja.
Daar leren leerlingen ook wel snel mee omgaan. Maar ook bij ons zijn er altijd wel leerlingen die best wel slim zijn en voor de toets leren en het daarna ook weer zo kwijt zijn.
Ja, en denk je bijvoorbeeld, als je kijkt naar die herkansingen, leerlingen beseffen op een gegeven moment ook wel van oké, misschien is het toch niet helemaal handig, dus moet ik misschien toch iets meer van tevoren gaan leren.
Ja.
Denk je dat er misschien in het Montessori-onderwijs leerlingen überhaupt in het algemeen gemotiveerder zijn om dingen voor school te doen of voor die toets te leren dan in het reguliere systeem?
Dat hoop ik wel. Ik vind wel dat... het was heel grappig. Afgelopen weekend hadden we weer voor het eerst een open dag. En we hadden 100 host rondlopen binnen de school. 100 leerlingen. Die dan mogelijk nieuwe leerlingen vertellen over hun school. En als je dan hoort hoe ontzettend blij en enthousiast ze zijn over hun school. Ja, daar spat het plezier en de motivatie vanaf. Aarzel een beetje, omdat ook hierin, ik denk van daar blijven wel gewoon jonge mensen. Die het vervelend vinden als iets opgelegd wordt. En dat moet bij ons natuurlijk toch ook vaak wel. En ook heel druk zijn met groot worden en met andere dingen.
Ja, want denk je dat er aspecten zijn uit het Montessori-onderwijs
Die misschien toch wat motiverender werken voor leerlingen dan leerlingen in het regulier onderwijs.
Zeker. Keuzes. Je kunt bij ons vanaf de onderbouw heb je heel veel keuzes. Je hebt keuzes in de les. Als jij in les alleen maar wil kletsen met je vriendinnen, dan zal leerkracht zeggen, misschien moet je even op de gang gaan kletsen. Maar er is het, zolang je niet al te storend bent voor de ander, blijf je gewoon, kan dat. Je werkt veel meer samen in groepsopdrachten. Je gaat er denk ik veel meer op uit. Ja, we hebben nu 2 jaar corona op zitten, maar we gingen ook echt altijd wel veel op pad. We deden ook veel. Dus het doen is bij ons ook wel belangrijk. Dingen maken, dingen doen, ook op het VWO. Leerlingen worden heel erg betrokken bij van alles op school. Dus ook dat is motiverend. Dan wordt het ook meer jouw school van. Dus er zitten wel... De relatie met docenten is echt heel anders. Op Montessori noemen leerlingen docenten bij hun voornaam. Ze noemen ook mij bij mijn voornaam. En dat vindt iedereen heel gek in het begin. Maar het drukt ook iets uit. De evenwaardigheid in de relatie tussen de leerling en de docent. En op het moment dat je een goede relatie hebt met je docent, dan leer je natuurlijk ook veel prettiger, makkelijker en ja, soms ook gewoon voor de docent. Maar dat is helemaal niet erg. Dus ik denk wel dat we scholen hebben waar leerlingen gelukkig, blij en gemotiveerd zijn.
Ja, nou dat klinkt heel erg goed. Leerlingen geven ook veel aan in Nederland van ik zou meer maatwerk willen of ik zou vakken op verschillende niveaus of op verschillende plekken kunnen doen. Hoe zit dat in het Montessori onderwijs?
Ja, bij het VMBO is dat wel heel erg leuk om te zien. En bij het VMBO doet 50% van de leerlingen, als ze hun diploma halen, hebben 1 of meerdere vakken op een hoger niveau afgesloten. Zonder dat het ergens bij helpt, hè? Gewoon puur omdat ze het heel erg gaaf vinden om te laten zien op hun eindlijst dat ze het in huis hebben en dat kunnen.
Ja.
Dus dat stimuleren we heel erg. Ook bij het HAVO-VWO worden soms vakken eerder afgesloten. Als leerlingen er al heel goed in zijn, kunnen ze ook vakken op hoger niveau doen. Dus daar gebeurt het iets minder, maar daar gebeurt het ook al. We hebben in de bovenbouw hebben we nog meer keuze dan alleen maar die keuzelessen. En die keuzelessen, daar kunnen ze van alles in doen. Hè. Ze kunnen vakken kiezen om een huiswerk te maken. Ze kunnen vakken kiezen om verdiepende vragen te stellen. Meer uitgedaagd worden. Ze kunnen vakken kiezen omdat ze hulp extra nodig hebben. Maar ze kunnen ook schaken of filosofie doen of een cursus gebarentaal of koken. We hebben een boekje met kan je vinden op mijn website. Met keuzecursussen. Ik geloof dat er wel 100 in staan.
Ja, nou, dat klinkt wel heel erg goed. Zo heel vooruitstrevend.
Ja. Terwijl Maria Montessori al heel lang dood is. Hè. En in de bovenbouw heb je een systeem waarin leerlingen voor 70% hun eigen rooster maken. Bij het HAVO-VWO is dat. Dan heb je 1 collegeles in de week. Ook voor wiskunde, ook voor de moeilijke vakken. En voor de rest zit HAVO 4 en 5 en VWO 4, 5 en 6 bij elkaar en door elkaar heen. En dat noemen we begeleidingslessen. En die kiezen leerlingen zelf. Dus als je meer wiskunde nodig hebt, dan ga je meer begeleidingslessen wiskunde kiezen. En als je Engels eigenlijk helemaal niet nodig hebt, dan kies je dat niet. Of maar voor 1 vak, 1 uur in de week. En zo maak je voor een heel groot gedeelte je eigen rooster.
Oh ja, want maakt een leerling wel volledig zelf die rooster? Of zijn er ook leerlingen die zeggen, ja, ik vind het toch moeilijk om die zelfstandigheid aan te kunnen? Of wordt een leerling daar dan meer in begeleid?
Ja, dat is wel de bedoeling. Maar dan hebben ze er al heel wat jaren Montessori onderwijs op zitten. Hè? Dus de meesten die kunnen dat tegen die tijd ook wel aardig.
Dus die zelfstandigheid hebben ze dan ook wel ontwikkeld.
Ja.
Ja, en als je kijkt bijvoorbeeld naar, hè, die leerlingen leren heel erg zelfstandig worden, maar ook kijken zelf aan wat ze nodig hebben. Als leerlingen nou eenmaal zo'n centraal examen moeten maken, hoe ervaren leerlingen zo'n centraal examen?
Dat is gewoon een gegeven voor ze. Daar werken ze ook met hun docenten naartoe. Ik weet dat ze normaliter zijn ze ook als die essay is natuurlijk afgerond dan, hè? zo'n examen. En dan heb je nog het centraal examen in mei. Ze hebben daar ongeveer een week of 6 van tevoren is echt het programma al wel afgerond. Dus dan gaan ze heel erg op maat. Maar dat is vaak wel op meerdere scholen volgens mij. Gaan ze ook nog aan de slag met waar ze nog wat extra's in nodig hebben.
Ja, ja.
Dat is gewoon een gegeven. Ja. Volgens mij vonden... Ik weet dat het eerste jaar toen door corona niet doorging, waren er ook echt wel leerlingen die ervan baalden.
Ja, ik zelf ook. Door,
omdat je het spannende van samen in zo'n gymzaal zitten, dat gaf ook een soort van collectieve prestatie die leerlingen ook echt heel erg beleefden met elkaar en niet wilden missen. Daar was ik heel erg verrast over, maar ik kon het me wel voorstellen.
Ja, het is toch zo'n moment waar je echt naartoe leeft. En voor die leerlingen viel dat opeens weg. Dus dat lijkt me ook wel gek, omdat zo het is er dan opeens niet meer. Ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd. Loopbaan en oriëntatie en ontwikkeling, een studiekeuze maken, een profielkeuze maken, is voor iedere leerling altijd een moeilijke keuze. Hoe wordt er aandacht besteed op het Montessori-onderwijs aan die keuzes die leerlingen uiteindelijk moeten gaan maken?
Nou, bij het VMBO is dat heel erg gericht al vanaf leer 1. Want daar heb je 4 jaar. Hè? Dat is ook echt bezopen kort. Dus daar zijn ze ook al echt bezig met oriëntatie, stage lopen. Het accent op wie ben ik eigenlijk. Wat zijn mijn talenten of kwaliteiten. Het gebeurt op het HAVO-VWO ook. Daar hebben ze gewoon wat langer. En omdat we veel meer sowieso al bezig zijn met de totale ontwikkeling van elk kind, zit het gewoon meer geïntegreerd al in alles eigenlijk. Want je reflecteert wel vaker op wie je bent.
Ja.
En waar je goed in bent en minder goed in.
En heb je daar misschien een concreet voorbeeld van hoe dat er bijvoorbeeld uitziet voor een leerling, dat hij nu bewust ervan is van, oh, nu heb ik een reflectiemomentje, of gaat het vooral onbewust dat een leerling bezig is met zijn eigen reflectie en zijn eigen ontwikkeling?
Nee, bij het VMBO basiskader gebeurt dat heel gericht met opdrachten, waarin ze zich moeten oriënteren of op beroepen. Of een dag mee moeten lopen met hun ouder, met hun vader of hun moeder, of met oom of tante. Weet je, zo op die manier proberen we levensechte ervaringen aan ze mee te geven. En dan komen ze terug op school en dan krijgen ze een reflectieopdracht daarop, als voorbeeld. Op het HAVO-VWO doen we ook heel veel aan. Dat is echt super, dat is heel leuk. Is een hele grote studiemarkt elk jaar, waarin oud-leerlingen van het Montessori komen vertellen wat voor studies ze doen. Dus dan krijg je een beetje zo'n peer-to-peer situatie. Die zijn maar 1 of 2 jaar ouder. En dat werkt heel erg goed. Dat is echt een enorme markt en dan met allerlei richtingen en studies, waar dan allemaal leerlingen staan, oud-leerlingen over staan te vertellen.
Oh ja, nou dat klinkt heel erg leuk. Denk je ook dat als je zo'n stage maakt bijvoorbeeld, draagt dat bij aan de motivatie voor leerlingen om er zelf eens echt over na te gaan denken?
Ja.
Wat wil ik nu gaan doen?
Ja. Bij het HAVO-VWO worden ook vaak wel gastcolleges gevolgd. Of dan word je ook actief richting een hogeschool of een universiteit. Dan ga je met elkaar naartoe.
Ja, nou, dat klinkt allemaal heel erg mooi. Ja.
En wat ook heel erg leuk is, eigenlijk ook wel een soort loopbaanoriëntatie, is in het eerste jaar wisselen ouders en kinderen altijd een dag van positie. Van de kinderen gaan naar het werk van hun vader of hun moeder. En de vader of hun moeder zit dan in plaats van hun in de klas. En als er een proefwerk is, moeten ze ook dat proefwerk doen.
Wat grappig. Hoe ervaren die leerlingen en ouders dat dan? Als ze zo een keer een dag moeten wisselen?
Fantastisch. En die ouders die leren echt voor de proefwerk. Die willen niet dat het onvoldoende wordt voor een kind.
Oh, dat vind ik wel heel erg grappig. Nou, wie weet is dat ook wel een inspiratie voor andere scholen om daar eens over na te denken.
Ja, en die kinderen die lopen echt met de plek van hun ouder mee.
Ja.
En die ouder moet dat natuurlijk wel een beetje regelen dat er geen ongelukken gebeuren. Maar die zit wel echt een dag op het werk van hun vader of hun moeder.
Oh, wat grappig. Ik zou wel een keer een dagje bij mijn moeder willen wisselen. Bernie, heel erg bedankt dat je dit gesprek met ons wil aangaan over de toetscultuur, over motivatie en betrekking tot het Montessori-onderwijs. Dankjewel.
Naast een school die het Montessori-onderwijs aanbiedt, hebben we ook gesproken met een democratische school, de Vrije Ruimte in Den Haag. Nou Maarten, we zijn vandaag op de Vrije Ruimte in Den Haag, op een democratische school. We zitten hier met twee docenten die hier lesgeven. Zouden jullie jezelf misschien even kunnen voorstellen?
Ik ben Casimir ten Affe. Ik ben hier 6 jaar al docent en sinds 3 of 4 jaar mentor in het voortgezet onderwijs. Maar ik geef ook een beetje les aan het primair onderwijs. Het is zowel primair als voortgezet onderwijs, deze school. Dus daar geef ik eigenlijk een soort wereldoriëntatie. En voor de rest doe ik naast de aardrijkskunde voor het voortgezet onderwijs, doe ik ook maatschappijleer. En ik geef ook een beetje scheikunde aan de eigenlijk jongste groep die scheikunde kan krijgen.
Ja.
Ja.
Leuk.
Ja, ik ben Mirjam Mousset en ik ben vandaag 50 jaar. Ik ben betrokken bij de school al vanaf dat we het allereerst begonnen 15 jaar geleden. Mijn kinderen zijn hier op school geweest, alle 3. De jongste die zit er nog, die is nu 17. En ik heb de PABO gedaan en ik ben dus docent basisschool, maar ook ken ik het vanuit de middelbare scholieren. Want ik werk ook met middelbare scholieren hier op school, omdat ik bijvoorbeeld musical met ze doe of vioollessen geef of soms wat mega sporten. Of ik doe wat wiskunde aan de eerste klas, aan de brugklassers. En mijn kinderen zijn natuurlijk groot, dus die hebben van alles doorlopen. Zowel eentje die hier de hele middelbare school gedaan heeft, als eentje die de reguliere middelbare school ergens anders gedaan heeft. En eentje die allebei gedaan heeft, de helft de een, de helft de ander. Dus ik heb het allebei meegemaakt als moeder. En ja. Een beetje als docent ook.
Ja, leuk. Allereerst welkom. En dan beginnen we misschien maar gelijk met de vraag, wat is het democratisch onderwijs?
Ja, dat is een mooi antwoord.
Nou, democratisch onderwijs is onderwijs waarbij de leeromgeving, de lessen, maar ook de regels en de organisatie van de school democratisch bepaald worden. En dat houdt in dat zowel de docenten als de leerlingen als ouders inspraak hebben in wat we gaan doen.
Ja,
dus niet alleen hoe de school georganiseerd is ook, maar je eigen leerproces. Hoe krijgt dat vorm? Wat ga je leren? Hoe ga je dat leren? Wanneer ga je dat leren? Ja, er is trouwens een heel mooi filmpje op YouTube over democratisch onderwijs.
En hoe ziet dat bijvoorbeeld dan in de praktijk eruit? Als een leerling komt hier op school, wat doet een leerling op een schooldag?
Ja, dat zal er echt voor iedere leerling anders uitzien.
Dan moet je beginnen bij het begin. Leerling komt hier op school. Eerst is het natuurlijk een beetje oriëntatie, een beetje rondkijken van wat is er eigenlijk allemaal. Je kan niet een plan bedenken als je niet weet wat je allemaal kan doen en hoe het een beetje werkt. Dus dat is de eerste fase. En daarna na iets van 1 of 2 maanden ga je met ouders zitten en dan heb je een oudergesprek tussen de mentor, de ouders en de leerling. En daar wordt eigenlijk een beetje een leerlijn in vastgesteld, in overleg. Hè? Dus die leerling die zegt, ja, ik wil graag dit en dit en dit. En dan zeggen bijvoorbeeld die ouders van, ja, maar ik heb wel vaker gezien dat je dat en dat en dat wil. Misschien moet je toch eerst een stapje terug doen. Of zeggen ouders juist, nee, je moet wel die wiskunde doen. Nou, en dan probeer je eigenlijk een consensus te vinden. Hè? Dus alles draait om de consensus vinden. Dus het is niet democratie, meeste stemmen gelden, maar een democratie waarbij je allemaal uiteindelijk akkoord gaat met het voorstel, met het plan. En dan wordt er eigenlijk een consensus gevormd over wat die leerling wil leren en gaat leren. En dan na een paar maanden is er weer een oudergesprek. En dan reflecteer je daarop. Hè? Was dit een realistische leerlijn? Is deze leerlijn prettig? Heeft die leerling nog plezier om het op deze manier te doen? Of moeten we het anders inrichten?
Ja, en het scheelt ook heel erg of een leerling binnenkomt op zijn 14e of 15e ergens van een andere school en bijvoorbeeld heel veel bagage meeneemt. Want er zijn hier ook kinderen die komen binnen en die zaten thuis bijvoorbeeld, gingen helemaal niet meer naar school. Dus die stromen in en die hebben eerst tijd nodig om zich hier veilig te voelen, om weer dingen te willen gaan doen. Of dat iemand 4 jaar is en hier gespeeld heeft tot zijn 7e en toen van alles is gaan doen. En die heeft eigenlijk voor zichzelf vaak al een heel plan van wat hij wil. Die heeft al heel veel kunnen meekijken, vaak ook al met middelbare schoollessen. En die hoef je niet te gaan uitleggen hoe het allemaal werkt. Die gaan ons vertellen van, ja, maar jullie hebben nu niet naar ons geluisterd. Dus, dat werkt heel anders. Dus de verschillen zijn enorm groot ook van hoe kinderen binnenkomen, of hoe ze hierin meegegroeid zijn en wat ze nodig hebben op dat moment. Ja. Want jij wou wat zeggen?
Ja, nou, over dat inderdaad thuiszitters. Ik vroeg het in de maandagkring, 2 jaar geleden vroeg ik in de maandagkring, hoeveel van jullie waren thuiszitters voordat je hier op school kwam? En toen staken 6 van de 10 leerlingen dus hun hand op. Ja. Zeg maar. Dus we zijn eigenlijk best wel een, hoe noem je dat nou? We vangen eigenlijk heel veel op die in het reguliere onderwijs niet zo lekker draaien. En dan zie je toch dat bij de meesten het uiteindelijk hier wel goed gaat, dat ze wel hier hun draai vinden.
Waar denk je niet dat er komt dat ze hier op school wel hun draai vinden in het onderwijs?
Ik denk dat dat ook te maken heeft met toetscultuur.
Ja, en druk. Ja, de druk en de stress. En er zijn ook kinderen die bijvoorbeeld heel hooggevoelig zijn of vaak ziek zijn. En dan kom je terug op school en dan is het eerste wat je moet doen, je moet inhalen wat je gemist hebt. Ja. Nou, tegen de tijd dat je hebt ingehaald wat je gemist hebt, ben je alweer zo moe dat je weer eigenlijk opnieuw moet beginnen daarna. Dus je loopt steeds achter de feiten aan. En kinderen die krijgen daar nog meer stress en die vallen dan uit. En dan komen ze thuis te zitten en hier kunnen ze rustig oppakken en opbouwen en stap voor stap weer kijken. Oh ja, wat heb ik nodig? Wat wil ik eigenlijk gaan doen? Hoe ga ik dat dan doen? En soms dan merk je, oh, dan komt die stress weer terug. En dan zeg je, oké, een stapje terug. Okay, laten we eerst eens even gewoon beginnen met 1 vak weer op te pakken. Dus ze kunnen hier ook starten met gewoon 1 vak eerst doen. En dan, je hoeft niet meteen 10 vakken te doen of alle vakken te doen. En veel reguliere scholen zijn er toch opgericht om weer snel mee te draaien in het standaardprogramma van iedereen.
Ja.
En dat hoeft hier niet. Je kan je eigen programma draaien, je kan stap voor stap opbouwen en... En dan neem je er wat meer tijd voor als het
echt
nodig is.
In je eigen ontwikkeling.
Ja, en wat je aan kan en wat er nodig is.
Ja, want jullie noemden net ook al van, als je hier op school komt, kan je eigenlijk, je maakt je eigen plan voor wat je gaat leren. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat dat kan in Nederland? Want we hebben natuurlijk een curriculum. Hoe kan het dat dan toch op school zo kan worden gedaan?
Nou ja, wat heel veel scheelt is dat we toch kleine groepen hebben, waardoor je efficiënter werkt, effectiever. Dus de tijd dat jij in de les zit, je hebt misschien 1,5 uur of 1,5 uur les per vak per week. Dus het scheelt al veel tijd. Maar omdat je heel erg op jouw niveau werkt, vanuit de motivatie, doe je in die tijd veel meer dan het vaak op een reguliere school gebeurt in die tijd. Dus je wint tijd doordat je eraan toe bent om die stof te doen, doordat je gemotiveerd bent, doordat je in een kleine groep werkt. En aan de andere kant kan je ook vakken dus om de beurt doen. Dus je hoeft niet alle vakken tegelijk te doen. Dus je kan het vak afsluiten, dan heb je daarna weer minder vakken. En dan pak je de volgende vakken op en daar duik je dan even heel goed in. Dus er zijn kinderen die doen hun eerste eindexamens op 14, 15 jaar. En dan die vakken zijn dan klaar. En dan richt je weer op andere vakken. En ondertussen besteed je nog wat tijd aan vakken die je misschien wat moeilijker vindt. En die doe je dan aan het eind. En sommigen hebben dan in het laatste jaar 1, 2, 3 vakken over. En daar heb je dan gewoon al je tijd voor.
Ja, maar in principe hebben we niet eens bij ons de eis dat je naar een diploma toe werkt of iets.
Nee.
Alleen vanuit zeg maar, de maatschappelijke context komen de meeste leerlingen en ouders hier met het plan. Ik wil een diploma, wij willen een diploma. En dat gaan we dan faciliteren. Maar hoe, daar kunnen we mee schuiven wat we willen dus eigenlijk. Alleen er zijn natuurlijk wel een paar... dingen van het is wel handig om een klasje te hebben met leerlingen die ongeveer met dezelfde dingen bezig zijn. Hè? Dus het gaat natuurlijk altijd een beetje in overleg en je kan niet alles schuiven. maar je probeert dat wel zoveel mogelijk en daarom heet het ook vrije ruimte. Hè? We hebben dus eigenlijk gewoon binnen bepaalde grenzen hebben we eigenlijk alle ruimte om het helemaal zelf in te richten.
Ja, ja. En wat we bijvoorbeeld, ik werkte op de basisschool hier ook. Meestal de inspectie die kijkt dan hoe gaat het met de kinderen. Maar bij scholen kan het zijn dat ze kijken van maar presteert dit kind wel op middengroep 4 niveau. Maar wij hebben de tijd eigenlijk vanaf ze 4 tot 12 zijn om uiteindelijk die kerndoelen van de basisschool te behalen. En dan door te kunnen stromen naar de middelbare school. Dus wij hoeven niet per jaar aan te tonen dat alle kinderen van alle vakken op dat moment op dat niveau zitten. Dus je kan een tijdje wat meer dit doen of een tijdje wat meer dat doen. En dat is op de middelbare school ook. Dus we hebben een soort brede onderbouw waarin ze allerlei vakken gaan doen en dingen uitproberen. Maar dat kan ook rustig Chinees zijn of Russisch zijn of andere vakken. Of ze gaan fotografie doen. En dan uiteindelijk ontstaat daar een soort richting uit wat nu dus ook die profielen zijn die wij hier ook hebben. Dus dan doe je een examen in een bepaald profiel.
Ja.
En dan kies je dus een profiel en daar ga je dan mee verder aan de slag.
Oh ja. Ja, want op het reguliere onderwijs worden toetsen eigenlijk gebruikt om te zien waar een leerling staat. Hoe wordt er eigenlijk hier op school gekeken waar een leerling staat en of een leerling wel goed meegaat in de ontwikkeling?
Nou ja, als ik naar mij kijk, dan doe ik soms toetsen als ze eraan toe zijn. Als ik dan merk, oh, iemand is daar nog niet klaar voor, ik ga het nog even goed leren. Want het is fijn om een toets te doen. Dat heb jij volgens mij ook met aardrijkskunde. Als je klaar bent met een bepaald gedeelte, dan kan je het afsluiten met een toets. En dan kan je kijken, beheers ik dan die stof? Dat hoeft ook niet met iedereen tegelijk altijd, hoewel het soms praktisch is als er wel een paar samen zijn. Maar iemand zegt, nou, ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Nou, zorg dan dat je even goed voorbereidt en doe het dan. Sommige dingen hebben we geen toets voor nodig, omdat we in kleine groepen werken en je ziet wat iemand kan, waar iemand mee bezig is. En dan zie je meteen, oh, dit heb ik vorige keer ook uitgelegd, oh, dan moet ik opnieuw uitleggen, oh, moet ik weer opnieuw uitleggen. Ja. Dus dat gaat niet zo hard en bij een ander zeg je een half woord en die kan verder en denk, oh ja, nou, die heeft het al lang door, dus hoef ik niet nog 10 keer uit te leggen. Dus door de interactie en door met kinderen bezig te zijn, merk je wat ze kunnen, hoe snel ze dingen oppakken.
Yeah.
En op een gegeven moment, ja, de docent Engels begint dan bijvoorbeeld, op een gegeven moment denkt ze, nou, dat gaat best goed, zullen we eens een MAVO-examen maken voor Engels? Maken kinderen een MAVO-examen en dan kijk je, hoe ging dat? Nou, als ze dan een 9 halen, denk je, oké, okay, we gaan door, we gaan HAVO-examens oefenen. Yeah. En als het moeilijk is, dan zeg je, nou, we gaan eens oefenen om die MAVO-examens onder de knie te krijgen. Misschien is dat het niveau waar je dan uiteindelijk op uitkomt. En anders groei je stapje voor stapje door. Doe je moeilijke examens. Dus zij gebruikt gewoon ook de eindexamens van het centraal schriftelijk als test, zeg maar, om te kijken waar sta je voor dat vak op dat moment.
Ja, dat is grappig. Dus ook in die verschillende niveaus wordt eigenlijk gekeken van, oké, waar staat dan hier nu?
Ja, en sommigen die eindigen dan bij MAVO-niveau zeggen, nou, ik vind dat al moeilijk genoeg. En anderen die denken, nou, dat was een eitje, ik ga verder.
Ja.
Ja, dus het is ook niet zo dat er niet getoetst wordt, maar je gebruikt het als te kijken waar sta je, beheers ik de stof. Ik leer er naartoe of ik werk er naartoe of ik ga ervoor leren. En dan sluit ik, zeg maar, Casimir die sluit bijvoorbeeld met aardrijkskunde deelstukjes af. Zo van, je hebt nu dit onderdeel gehad, we sluiten het af. En dan, nou ja, als je het dan voldoende haalt, dan weet je dat je weer verder kan.
Ja.
En met rekenen of met wiskunde doe ik dat ook. Dan, als je het af hebt, dan maak je de toets erbij en dan kijk je, lukt dat en kan ik het? En zo gebruik ik het eigenlijk als test voor jezelf. Niet als test voor de leraar, maar eigenlijk als test voor de leerling. Want ik denk dat wij vaak als leraar al gezien hebben wat iemand kan en waar die staat.
Ja.
Dus wij hoeven het voor onszelf niet te testen. En dat is ook, denk ik, wel het voordeel, omdat we alle kinderen zo goed kennen.
Omdat
het wat kleinschalig is. Dat we de toetsen niet nodig hebben om te kijken of de hele klas het snapt.
Ja. Ja. En denken jullie dat deze manier van onderwijs eigenlijk ook zorgt voor een mindere prestatiedruk onder leerlingen?
Ja, zeker weten.
Ja.
Ja, dat is zeker. Kijk, ik kan mezelf de middelbare school nog herinneren en ik heb ook stage gelopen op gewone middelbare scholen. En sommige leerlingen doen het daar heel goed bij, die hebben dat nodig. Die hebben het nodig om elke keer, zeg maar, ja, en dan is de toets en dan weet je, oké, ik moet ervoor leren en anders heb ik een onvoldoende. En die vinden dat fijn. Die stok achter de deur. Maar ja, anderen om gewoon elke week heb je die SO's en die toetsen. Dus elke week heb je die stress en elke week. En voor mij nam dat gewoon zoveel van mijn aandacht weg die ik eigenlijk had kunnen besteden aan gewoon rustig mijn boel organiseren. En daarmee aan de slag gaan. En me bijvoorbeeld helemaal richten op één vak wat ik op dat moment interessant vind. Ja, dat ik gewoon eigenlijk alleen maar verloren was aan het brandjes aan het blussen was. Van, oh, dat ene SO'tje, oh, dat ene ding. Ja, dat is het enige wat ik aan het doen was. En het was voor mij heel veel stress. En ik merk gewoon dat voor veel leerlingen die hier komen ook echt een hele belangrijke factor is.
Ja, sommigen vragen het wel eens van, kunnen we dan toetsen doen zo of iets plannen, zodat ik iets heb om naartoe te werken. Ja. Want sommigen vinden het wel moeilijk dat je het meer tijd het gevoel hebt dat je een beetje aan het zwemmen bent. Zo van, ben ik eigenlijk nog de goede kant op aan het zwemmen? Of doe ik eigenlijk maar wat? En sommigen vinden het ook heel fijn. Bij mij vinden kinderen het soms heel fijn om een toets te doen. Zeggen, gaan we weer een toets doen?
Ja, dat hoor ik niet zo snel.
Ja, maar dan weet ik weer waar ik sta. Dat is, en dan komen ze daar zelf mee. Ja,
en het is dus omdat je weet, je gaat er niet op blijven zitten. Je gaat er niet op zakken. En ging de toets niet zo goed? Nou, ga je nog een keer leren, ga je nog een keertje doen. Kijk je of het dan wel lukt.
Ja, want er wordt ook wel eens gezegd van leerlingen, die hebben ook misschien wel een beetje druk nodig om juist, om een beetje hun eigen motivatie te vinden.
Ja.
Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, ik denk dat voor sommigen dat best wel moeilijk is om het zelf die motivatie altijd te vinden en aan de slag te gaan. Denk je niet?
Ja, ik vind het wel interessant. Net alsof of er geen druk is om iets te doen. Als je het zelf... Weet je wel, blijkbaar heb je een soort externe druk nodig. Een niet-intrinsieke druk. Blijkbaar heb je een extrinsieke motivatie nodig. En kan je dat niet uit jezelf opbrengen, die druk. Daar komt ook het woord vandaan, hè, motivatie. Ja. Hè, dat je in beweging gebracht wordt door iets. Want ook als je zelf hebt gezegd, ik wil dit vak halen, dan is dat toch ook eigenlijk al een soort druk. Jij hebt tijdens dat oudergesprek heb je gezegd, ja, ik wil examen doen over 2 jaar, dat en dat en dat. En vervolgens maak je dat huiswerk niet, dan ervaar je toch zelf ook die druk. Want jij hebt gezegd, ik wil dat doen. En je weet dat als je dat huiswerk niet maakt, dat je het niet gaat halen. Dus het is heel interessant dus dat die... Ja, waar dan het concept van die druk vandaan komt. En hoe dat beleefd wordt op een reguliere school. Blijkbaar kan die druk dus alleen maar vormgegeven worden, of vooral vormgegeven worden, door iets externs. En kan dat niet vanuit de leerling zelf komen? Ja. En dat vind ik dan een heel interessant iets. Want dat is juist waar we hiermee proberen te werken. Juist vanuit die leerling zelf, die intrinsieke motivatie of vormen. Er zijn verschillende vormen van motivatie. Ik had ook met Nasli had ik dat gedaan.
Nasli is de natuurkunde docent.
Ja. Dan hadden we samen gekeken naar... het heet Daisy en Ryan. Dat zijn twee onderzoekers. Ik weet niet meer precies. Maar het is in ieder geval zo'n spectrum van intrinsieke naar extrinsieke motivatie. En dan worden er verschillende vormen van motivatie worden daarin besproken. En dat ging voor mij een wereld voor me open. Want ik dacht, je hebt of extrinsieke motivatie, of je bent intrinsiek gemotiveerd, dan vind je het gewoon leuk. Of het is extrinsiek en dan moet het, dan heb je er eigenlijk geen zin in. Maar dan krijg je een beloning of een straf als je het niet of wel doet. Maar er zijn dus ook heel veel andere vormen van motivatie die eigenlijk niet in eerste instantie voor de hand liggend leken, maar eigenlijk wel waar je wel de hele tijd mee werkt. Dus je hebt bijvoorbeeld een persoonlijk doel wat je heel erg, waar je heel erg een ambitie voor hebt. En je weet dat doel, dat is echt helemaal wat je wil. Daarvoor ben je gemotiveerd, daardoor ben je in beweging. Maar een aantal taken, tussentaken om bij dat doel te komen, daarvoor ben je niet gemotiveerd, ja, zeg maar. En dan is er dus een proces wat gaande is in jouw bewustzijn, dat je dat koppelt, dat uiteindelijke doel, aan die taak waar je niet voor gemotiveerd bent. En dan ga je toch die taak doen. En dan is dat toch motivatie. Maar dat is dan een stuk intrinsieker dan, je blijft zitten als je het niet, je krijgt een slecht rapport in geen cijfers en je ouders worden boos. Het is een hele andere... Het is een stuk intrinsieker. En toen kwam er ook eigenlijk nog een andere vorm die ik heel interessant vond. En die vond ik eigenlijk heel goed. Die probeer ik ook aan leerlingen uit te leggen. Maar dat is dan wat meer voor de wat oudere leerlingen. Want je merkt natuurlijk dat... je kan niet van een leerling van 7 of zoiets verwachten dat ze die koppeling maken, hè, van dat doel. Nou, sommigen doen dat wel trouwens. Die koppeling maken van dat uiteindelijke doel. Maar een paar dingen ertussendoor doen die dan niet leuk zijn. Maar waarvan je weet, daarmee kan ik het uiteindelijke doel... Dus hoe ouder ze worden, hoe meer je het met ze hebt over intrinsieke motivatie. En hoe je daar bewust van kan worden. Op welke manier ben ik mezelf aan het motiveren? Leidt deze vorm van motivatie tot de gewenste resultaten? En leidt dit tot een prettig leerproces? Want anders krijg je een burn-out. En dan zijn er ook echt leerlingen die zeggen, ja, maar ik heb externe druk nodig. Dus ik wil gewoon, ik wil dat alles tegen mijn ouders gezegd worden wat ik doe. Want die moeten mij controleren op, want anders ben ik te slap. Maar de meeste leerlingen zitten toch echt op dat persoonlijke doel. En wat ik als eerste vertelde. Maar wat ik ook soms zie en wat ik ook een hele belangrijke vind is... ik heb deze taak. Ik vind hem op het moment vind ik niet leuk om deze taak te doen. Vind ik vermoeiend. Ben er niet intrinsiek voor gemotiveerd. Of ik heb niet echt zo'n inherente intrinsieke motivatie ervoor. Maar ik weet dat als ik mij hier doorheen vecht, als ik hier doorheen ga, dat ik van mijn persoon meer een doorzetter maak. Zeg maar. En dan ben je dus bewust aan het bouwen aan je persoonlijkheid met het doen van schoolwerk. En dat is een behoorlijk intrinsieke motivatie weer. Dus zo zijn er verschillende motivativormen. En dan merk ik dat in het reguliere onderwijs, in mijn beleving, komen die, ja, die twee vormen die wat meer intrinsiek zijn, die komen helemaal niet aan bod. Het is net alsof je dat niet zelf kan opbrengen, of je dat proces niet zelf in je hoofd kan doen en daarom dat externe nodig hebt.
Ja, ik kan wel van twee leerlingen een voorbeeld geven, want er was eentje die wilde biologie gaan studeren. En de biologiedocent die die had, die zei, ja, maar je moet je Engels op niveau hebben, want je moet Engelse artikelen kunnen gaan lezen op hoog niveau. Dus hij had zoiets, ja, dat Engels, ja, dat moet ik dus oppakken. En een ander die wil naar de universiteit, dus moet je een VWO-diploma hebben. En een van de dingen die hij daarvoor moest doen was Duits. Dus hij zucht, ik moet Duits doen, want ik moet een VWO-diploma halen. En dus moet ik een tweede taal doen en dat is dan Duits. Omdat ik straks naar de universiteit wil. Dus hij had helemaal geen zin om Duits te doen. Maar hij, en dat is dan ook het laatste vak wat hij examen doet. Dus dat zie je dan ook een beetje. Dus de vakken waar je het meest voor gemotiveerd bent, die sluiten ze dan het eerste af. Want daar ga je lekker mee aan de slag. Ja. Maar naarmate je ouder wordt, heb je ook meer dat doel helderder. En kan je het ook beter opbrengen om dan de vakken die, waar je vanzelf minder voor gemotiveerd bent, om die daarbij op te pakken. Ja. Dus ik denk dat eigenlijk alle kinderen uiteindelijk dat ja, wat wij zien, dat het lukt om daar in gesprekken met ze uit te komen van hoe ga je dat dan toch oppakken.
Ja, ja. Want wat als nou bijvoorbeeld een leerling een dag wat minder gemotiveerd is om nou echt nieuwe dingen te gaan leren, hoe gaan jullie hier op school daarmee om?
Ja, dan weer morgen weer een dag.
Ja, nou ja, het ligt er een beetje aan. Wat die leerling van tevoren heeft gezegd. Als die leerling van tevoren zegt, nou, ik wil rustig aan doen met het vak en zoals leerling R. Met rood haar. Die had bijvoorbeeld aardrijkskunde. En dan kwam hij meteen in de klas met allemaal leerlingen die willen examen doen binnen één jaar. En dan ging het super snel, al de stof. En ik zag hem gewoon, hij vond de aardrijkskunde eerst leuk, maar ik zag hem gewoon wegzakken. En toen vroeg ik aan hem van, ja, wat is er eigenlijk? En ja, ik vind de les niet leuk. Waarom niet? Ja, het gaat veel te snel. En voor mij hoeft dat allemaal niet zo. Die zegt, ik wil over 3 jaar of zo wil ik wel examen doen. Ik wil gewoon één uurtje. En die kwam dus een keer aan mij vragen van, ja, ik ben vandaag echt heel moe. Mag ik naar huis? Ik heb geen zin in de les. Ik zeg, ja, ga maar. Weet je wel, als je het vandaag niet kan opbrengen. Maar aan de andere kant, als er een leerling is die zegt, ja, ik wil binnen 1 jaar examen doen, dit en dat. En die zegt 3 lessen achter elkaar dat tegen mij. Dan zeg ik de derde keer, ja, sorry hoor, maar je hebt dat examenplan. En eigenlijk wat we doen is, we houden steeds een spiegel voor.
Ja.
We houden steeds, dat is denk ik onze taak, om een spiegel voor te houden met onze kennis van het curriculum, van wat je moet leren en dat soort dingen. En dan spiegel je eigenlijk dat plan dat die leerling eerst heeft gezegd, spiegel je in dingen, de werkhouding die die leerling heeft, hoeveel werk het eigenlijk is om het te doen. En dan laat je dat zien. Zo van, ja, goh, klopt jouw plan dan nog wel?
Ja.
Zeg maar. En dan hoop je eigenlijk dat er een soort...
En of het geen vlucht is, omdat iemand
zelfreflectie.
Denkt van, oh, het ging niet zo goed. Vandaag had ik een jongen die ging huilen omdat hij 2 fouten had met zijn breuken. En dat je denkt, ja, maar dat wil niet zeggen dat de rest ook allemaal fout is. Ja. En dan wil hij eigenlijk niet meer komen, want hij denkt, ik ga toch nooit leren. Dus dan ontstaat er een heel ander soort gesprek. Dus het is wel echt heel erg, inderdaad, wat Casimir zegt, wat zit erachter, wat is de reden. En als het een dag even niet lukt, ja, dan is er morgen weer een dag.
Ja.
Dus er zijn best leerlingen die altijd helemaal prima zijn. En soms een keertje, ja, denk je, nou, een baaldag, ja, dat is heel fijn, af en toe een baaldag. Dus het is heel erg het verhaal van het kind eromheen, hoe je erop reageert en...
Ja, het is ook wat de leerling zelf heeft aangegeven van oké, wanneer wil ik wat gaan doen? En als de leerling aangeeft van ik wil over 1 jaar examen doen, dat er dan wel misschien achter wat meer wordt gezegd van joh, maar dit was je plan, wat wil je er
en dat
is.
Consequenties zijn, dat je er gewoon iedere les moet zijn, dat je huiswerk moet maken, dat je moet zorgen dat je goed geleerd hebt, dat je bijblijft, anders dan is het gewoon niet haalbaar. Dus er zijn best kinderen die denken ik ga dat even in 1 jaartje doen, maar dan niet bedacht hebben dat de consequentie dan is, dat je... Er gewoon ook heel hard voor moet werken, want het gaat niet bij iedereen vanzelf, dus je moet er echt wel wat voor doen.
Dit was deel 1 van de podcast. In het volgende deel is het gesprek over het democratisch onderwijs verder te beluisteren. Ook hebben we het over de invloed van flexroosters op motivatie en kijken we terug op wat we geleerd hebben. Doeg!